vanavond nadenken over wat, ja, wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Wat dat ook voor hem betekend heeft. Maar ik wil dat beginnen vanuit het Oude Testament. Want we weten dat het Oude Testament steeds verwijst naar Jezus. Daarom wil ik eerst een tekst lezen die misschien wel heel vreemd lijkt op Goede Vrijdag. Maar ik ga ook uitleggen waarom ik deze heb gekozen. We lezen Genesis 15 vanaf vers 7. En dit is dus als God een verbond heeft gesloten met Abraham. Toen nog Abraham, nog niet Abraham. En verder zei God tegen hem: ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft om u dit land te geven om het in bezit te hebben. Hij zei: Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen?
Hij zei tegen hem: haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abraham: weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan, u zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd, en zie, er was een rokende oven een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei: aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de Kenezieten, de Katmonieten, de Hetieten, de Ferezieten, de Refaïten, de Amorieten, de Canaanieten, de Girgazieten en de Jebusieten. Hier gaat het dus over de landbelofte die aan Abraham gegeven werd. En er wordt inderdaad verteld van het volk zal 400 jaar in een ander land leven. Nou, wij weten nu inmiddels dat Egypte is geweest. Dat Jozef eerst naar Egypte ging. Dat hij later Jacob heeft laten ophalen. En dat het toen nog kleine groepje, want toen kwam een groep van 70 man kwam naar Egypte. En die hebben dus 400 jaar daar geleefd. Nou ja, daarna kwam de uittocht en de bezetting van het land Kanaan. Nou, als we dan kijken naar de vorm van het verbond dat God met Abraham sloot, ja, doet het ons een beetje vreemd aan. Van snij je de drie dieren in stukken, leg ze tegenover elkaar. Maar dat was in die tijd een gebruikelijke vorm om een verbond te sluiten. En de bedoeling was dat dan allebei de partijen, of als er meerdere partijen waren, alle partijen tussen die stukken doorliepen. En daarmee verklaarden ze eigenlijk van: als ik mij niet aan dit verbond hou, dan mag met mij gebeuren wat met deze dieren gebeurd is. Nou, op zich zie je, er is bijvoorbeeld, staat in Jeremia, staat ook zo'n verbond genoemd. Lees het nog maar eens na, Jeremia 34. Daar heeft het volk van Israël heeft een verbond met God gesloten over de vrijlating van de slaven die Hebreeuws waren. Alleen, ze laten ze vrij, dus de slaven en slavinnen, maar krijgen dan spijt en halen ze weer terug en maken ze weer tot slaven en slavinnen. En dan zegt God van, nou, jullie zijn tussen die dieren doorgelopen, ik ga jullie, ik ga voor jullie ook vrijlating, maar vrijlating voor pest, vrijlating voor oorlog. Dus dan zie je dat die verbonden wel heel duidelijke gevolgen hadden. Nou, wat verder hier opvalt, is dat Abraham slaapt. Normaal zou je zeggen, als je een verbond sluit, nou, dan moet je wakker zijn, dan moet je erbij blijven. Maar Abraham slaapt, alleen, ik vind het dan wel heel apart, dat God toch tot hem spreekt. Dus hij sliep wel, maar hij had toch een bewustzijn. En of dat nu een droom is geweest, een visioen of wat dan ook. Maar God spreekt tot hem en zegt van, nou, jij gaat dit land krijgen. Vervolgens lezen we dat alleen God tussen die dieren doorliep. Tussen die stukken van die dieren doorliep. En dat is natuurlijk wel heel vreemd. Als je samen een verbond sluit, dat maar één partij er doorheen ging. En als we dan bedenken wat dat betekende is, stel dat Abraham zich niet aan dat verbond zou houden, dan zou God daarvoor de straf dragen. Want alleen God ging tussen die dieren door. En dan komen we bij Goede Vrijdag. Want daar zien we dat Jezus de straf voor nakomelingen van Abraham, in fysieke zin, maar ook in geestelijke zin, dat God de straf heeft gedragen voor de overtredingen van welk verbond dan ook. Dit is een voorbeeld, maar Jezus heeft die straf gedragen voor alle die welk verbond dan ook overtreden hebben. Laten we daarvoor lezen, Johannes 19. Daar zien we dat Jezus eerst naar Pilatus is gebracht en dat hij hem verhoord heeft. Maar ja, daar komt hij nog niet zozeer uit, want hij zegt, ja, ik kan niet iets vinden wat jij misdaan hebt. Dus vervolgens wordt hij overgeleverd aan de soldaten, die doen hem de doornen kroon aan, die doen hem die purperen mantel om. Ook vraag je af waarom. Maar goed, misschien moet ik verwijzen, ik weet niet of iemand het boek De Zeven Wonderen van het Kruis kent van Wilkin van den Kamp. Anders zou ik dat echt van harte aanbevelen, want daar wordt beschreven wat Jezus allemaal mee moest maken, maar dat hij het van tevoren allemaal wist. We lezen Johannes 19, vanaf vers 4. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, zie de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, neemt u hem dan en kruisig hem, want ik vind geen schuld in hem. Nou, officieel mochten de Joden niemand ter dood brengen. Dat was voorbehouden aan de Romeinen of na een veroordeling door iemand van de Romeinen. Dus Pilatus zei, nou ja, dan gaan jullie dan maar je gang. Maar dan zei, ja, dat wordt heel moeilijk. Maar de Joden antwoordden hem, wij hebben een wet. En volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwen: als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt. Lithostrotos is geplaveid of betegeld gedeelte. In het Hebreeuws heet dat Gabbata, en dat is meer een verhoging. Ja. En het was de voorlopige voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 6e uur. En hij zei tegen de Joden: zie uw koning. Maar zij schreeuwden: weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Dat was wel heel frappant, want ze erkenden de keizer helemaal niet. Maar hier was ze toch even, ja, we lieten toch blijken dat dit belangrijker voor hen was. Toen leverde hij, Pilatus, hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij de stad uit naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden ze hem en met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. Nou, hier zien we dus dat Jezus beschuldigd wordt van Gods zoon te zijn. Dat was hij natuurlijk ook. Alleen, ja, de overpriesters en de schriftgeleerden geloofden dat helemaal niet. Dus ze beschuldigden hem ervan. Terwijl hij zelf had gezegd: ja, ik ben het. Maar zij geloofden het niet. Hadden ze het geloofd, dan hadden ze Jezus niet laten kruisigen. Dus ja, dan was ook de straf niet weggenomen. Dus je zou zeggen, ze moesten ook wel geloven. Of moesten ook niet geloven dat hij Gods zoon was. Hier zien we dus eigenlijk wat God bedoelde toen hij alleen tussen die stukken van die dieren doorging. Van: als jullie je misdragen, zal ik de straf dragen. En dat deed hij in zijn zoon. En dan de kruisiging. Het is een van de meest pijnlijke en, ja, je zou zeggen, gemene, smerige manieren om te straffen. Het begon, nou ja, dat je al je kruis zelf moest dragen. Vervolgens werd je daarop getimmerd. Er werden nagels in je polsen, want in je hand kon dat niet, want dan scheurde je hand open en dan viel je van het kruis af. Dat moest niet. Dus werd in je pols werden daar nagels geslagen en in je voeten. Ja. Het opvallende is dat dan een slachtoffer niet stierf door bloedverlies, maar een slachtoffer stikte, omdat door het zo hangen aan je handen kreeg je enorme kramp in je borstkas. En dan kon je wel inademen, maar uitademen ging bijna niet. Wat dan een gekruisigde moest doen, moest hij op die pinnen in zijn voeten, moest hij zich omhoog duwen om even ontspanning op zijn borstkas te krijgen. Nou, dat deed natuurlijk gigantisch veel pijn. Maar dan had hij even lucht. Nou, ik denk dat het daarom ook komt dat we maar 7 kruiswoorden van Jezus kennen. Omdat, ja, je gaat dan geen hele preek houden als je bijna geen lucht hebt, bijna niet kan uitademen en eigenlijk constant met kramp zit. Dan lezen we verder in de Bijbel dat op een gegeven moment gaan de, want het is bijna paasfeest of de Pesachmaal zou gehouden moeten worden. En dat dan geen mensen aan een kruis mochten hangen. Wat werd er dan gedaan? Dan staat er ook dat ze hun benen gingen breken. Dan werden hun schenen kapotgeslagen. Want dan konden ze zich niet meer afzetten en konden ze dus niet meer ademen. En dan, ja, dan trad de dood sneller in. Maar dat gebeurde bij Jezus niet. Laten we daarvoor kijken naar wat Jezus zelf zegt in Johannes 10. In vers 18 zegt Jezus van: niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Hij heeft dus zelf het moment bepaald dat hij zou sterven. Het is niet dat hij stikte of een hartstilstand of wat dan ook. Nee, hij bepaalde zelf het moment. Dat lezen we ook in Johannes 19. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan ook een kruik vol zure wijn en ze vulde een spons met zure wijn, omwikkelde die met hyssop en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Hier zien we dat hij dus niet stierf door verstikking of wat dan ook, maar hij koos zelf het moment om het leven te geven, of de geest te geven. Tot slot wil ik nog aandacht vragen voor een gedeelte uit Romeinen. Romeinen 5, daar lezen we: want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zou iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor een goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Mag ik het eens vertalen naar deze tijd? Stel dat een politieagent in Amerika wordt geroepen om de president te beveiligen. Dan kan ik me voorstellen dat hij zegt: nou, als het een goede president is, dan ben ik ook best bereid, of nou best bereid, maar dan ben ik bereid om daarvoor te sterven. Ik noem maar, ja, ik vond het een betere president, een Obama of zo. Die kwam toch als goede president kwam die wel over. Maar stel dat die president inderdaad meneer Trump is. Ben je dan ook zomaar bereid om daar je leven voor te geven? Ik bedoel, en dan als je dat naast dit stukje legt, dan zegt het in feite, toen wij nog allemaal op Trump leken, toen is Christus voor ons gestorven. Moet je indenken, dan waren we misschien allemaal wel van domme, egoïstische, brallerige, wraakzuchtige, oversekste zondaars. Zonder dat daar mogelijkheid was om daar los van te komen. En dat heeft Christus aan het kruis bereikt. En laten we dat ook bedenken als we samen met elkaar avondmaal vieren. Dat wat Christus voor ons gedaan heeft is zo fantastisch. En dat we dat ook mogen gedenken. Dat het sterven van hem voor ons zoveel betekend heeft. En daarom wil ik u uitnodigen om aan het avondmaal te gaan. We gaan dat waarschijnlijk in twee groepen doen, want de tafel is niet groot genoeg om iedereen in één keer te doen. Ik weet niet.
Ja, we gaan het in vier keer doen, want er zijn drie keer, want er zijn veel mensen. En de vraag is of de mensen zo meteen aan de buitenkant sluiten en dan achter elkaar beginnen in de twee minuten en dan zo naar de tafel opvullen.
Ja. Nou, ik hoor al dat we het in drie keer moeten gaan doen. Dat wordt nog even zoeken hoe we dat met de glaasjes gaan doen. Maar wat? Wordt geregeld, prima. De bedoeling is dat van de voorste rij af achterlangs naar voren of naar de tafel gaan. En dan van achteraf aan op gaan vullen. De rij eerst achter, dan deze gedeelte. En dat we dan met elkaar het avondmaal gaan vieren. Dus mag ik de eerste rij uit?
Mensen klaar zullen aan de tafel of zullen naar huis gaan. Dus niet in de kerk, maar
ja.
Naar huis gaan.
Ja. Ja. Het is ook de bedoeling dat er is geen officieel einde aan deze dienst dat wordt gegeven. De bedoeling is dus, als u klaar bent aan tafel, dat u ervoor kiest of naar huis te gaan. Of u mag nog even plaatsnemen als u zegt van nou, ik wil dit nog even meemaken. Maar er komt geen officieel einde, dus na de tafel bent u vrij om te gaan of nog even te blijven.